Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen zingen met Psalm 81, het 11e vers, Ik ben de Heer. En het 12e vers opent uw mond. 11 en 12 van Psalm 81. Uit Gods heilig woord zal ons worden gelezen uit de evangelie naar de beschrijving van Matthäus, het 20e hoofdstuk, de eerste 16 verzen. Wij noemden u Matthäus 20 te lezen vanaf vers 1 tot en met vers 16. Vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna we zingen met Psalm 31... Vers 17.
Ik geloof in God, de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende te rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu met elkaar uit Matteüs 20, de eerste 16 versen. Want het koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des huizes, die met de morgenstond uitging om arbeiders te huren in zijn wijngaard. En als hij met de arbeiders eens geworden was voor een penning desdaags, zond hij hen heen in de wijngaard. En uitgegaan zijnde omtrent de derde uren, zag hij anderen ledig staande op de markt. En hij zei tot dezelfde: gaat ook gij heen in de wijngaard, en zo wat recht is, zal ik u geven. En zij gingen. Wederom uitgegaan zijnde omtrent de zesde en negende uren, deed hij desgelijks. En uitgegaan zijnde omtrent de elfde uren, vond hij anderen ledig staande, en zeide tot hen: wat staat gij hier de gehele dag ledig? Zij zeiden tot hem: omdat ons niemand gehuurd heeft. En hij zei tot hen: gaat ook gij heen in de wijngaard, en zo wat recht is, zult gij ontvangen. Als er nu avond geworden was, zeide de heer des wijngaards tot zijn rentmeester: roep de arbeiders en geef hun het loon, beginnende van de laatste tot de eersten. En als zij kwamen, die ter elfde uren gehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning. En de eerste komende meende dat zij meer ontvangen zouden, en zij zelf ontvingen ook elk een penning. En dien ontvangen hebbende, murmureerden zij tegen de heer des huizes, zeggende: deze laatsten hebben maar één uur gearbeid, en gij hebt hen ons gelijk gemaakt, die de last des daags en de hitte gedragen hebben. Doch hij antwoordende zeide tot hen, tot een van hen: vriend, ik doe u geen onrecht. Zijt gij niet met mij eens geworden voor een penning? Neem het uwe en ga heen. Ik wil deze laatsten ook geven gelijk als u. Of is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne wat ik wil? Of is uw oog boos omdat ik goed ben? Alzo zullen de laatsten de eerste zijn en de eerste de laatsten. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
Gemeente, wij zingen met Psalm 89, de versen 6, 7 en 8. Psalm 89, vers 6, gij schiep het barre noord. Vers 7, hoe zalig is het volk. En vers 8, gij toch, gij zijt hun roem. En ondertussen wordt weer gecollecteerd voor diaconie en kerk en bij de uitgang voor de schuldwelging. Gemeente, we bedienen nu Gods onfeilbaar woord dichtbij zondag 24 van ons leer- en troostboek de Heidelberger. Vraag en antwoord 62, 63 en 64. We gaan het hier samen lezen, vraag 62. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? En dan luidt het antwoord daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en de wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet. En dat ook onze beste werken in dit leven, alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn. Vraag 63. Hoe verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Dan luidt het antwoord, deze beloning geschiedt niet uit verdiensten, maar uit genade. En vraag 64, maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Dan luidt het antwoord, nee, zij, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Gemeente, het gaat over drie vragen op de smalle weg ten leven. Drie vragen op de smalle weg ten leven. De vraag naar verdiensten, dat is het eerste. De vraag naar verdiensten, vraag en antwoord 62. De vraag naar belonen, vraag en antwoord 63, de vraag naar belonen en de vraag naar misbruiken, vraag en antwoord 64. Drie vragen op de smalle weg ten leven, de vraag naar verdiensten, naar belonen, naar misbruiken. Misschien dat u wel eens dacht, gemeente, dat een echte christen na de wedergeboorte, na de ware bekering, volgzaam als een schaap de goede herder zou gaan nawandelen. Leer mij volgen. Zonder vragen. U kent dat wel, hè? Leer mij volgen. Zonder vragen. Vader, wat gij doet is goed. Maar vanmiddag krijgen we het bewijs dat het vaak zo anders is. In het leven van Gods kinderen. Want we staan in het stuk der verlossing. We hebben gehoord hoe een zondaar opgeraapt is uit de modder van de zonde. Verlost is, begiftigd met het waarachtige geloof. In de wedergeboorte, bearbeid door Gods geest. Grote dingen heeft mogen zeggen. De vorige rustdag rechtvaardig te zijn voor God door een ware geloof in Christus Jezus. En dan komen er allemaal vragen. Vragen op de levensweg. Of moet ik zeggen, gepruttel op de smalle weg ten leven. En hoe komt dat nou? Hoe komt dat nou? Jongeren, dat komt ten diepste omdat de mens alles zelf wil doen. En er is niets zo moeilijk. Er is niets zo moeilijk dan leven van vrije genade, van genade alleen. Wij willen het zelf doen. Wij willen onszelf bekeren. Wij willen onszelf op de smalle weg brengen. Wij willen onszelf wederom geboren doen worden. Wij willen zelf. Nou, vult u het allemaal maar in. Dan moet ik erachter komen dat alles wat van mij is, me nergens brengt dan in de buitenste duisternis. Hoort u dat? Alles wat wij bezitten, of denken te bezitten, of kunnen, of denken te kunnen voor de bekering en na de bekering, dat brengt me in de eeuwige verlorenheid. Dat kan ik jullie wel uitleggen, kinderen en jonge mensen. Misschien heb jij wel een broertje of zusje thuis. Dan willen je vader en moeder weg als je ze nog hebben mag. Dan hebben ze een beetje haast. Op zondagmorgen misschien, of zondagmiddag, we moeten naar de kerk. En dan zegt je kleine broertje of zusje die aan het prutsen is met zijn schoenen, zelf doen. Ik is zelf doen. En dat duurt heel lang. En het lukt vaak ook niet. Het mislukt. Nou, dat is het eigenlijk. dat is het eigenlijk zelf doen. Duurt heel lang en het gaat niet. Daar gaat het eigenlijk over in zondag 24. Zondag 24 neemt de proef op de som van de vorige zondag. Alleen een waar geloof in Christus, dat rechtvaardigt de zondaar in het gericht. Er kwam niets van ons bij. Jezus bloed en zijn gerechtigheid, die zijn mijn sieraan. Een ander scheen, zegt een oud versje. Er is niets verdienstelijks in mij of aan mij. Niets in mijn geloof, niets in mijn hoop, niets in mijn liefde. Dat is niet de grond voor mijn vrijspraak. Terwijl de goede werken wel uit het geloof opbloeien. En dan komen die vragen. En gemeentevragen zijn niet verkeerd. Stel ze aan het juiste adres. Kom er mee voor de Here. Kom er mee voor de Here. En dan die eerste vraag. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Wat is nu de reden dat alle goede dingen die de kinderen van God doen niet meetellen? Of als het dan niet helemaal genoeg is, een bijdrage kunnen zijn aan mijn zaligheid. Onze goede werken. We gaan daar in zondag 32 meer van horen, u weet dat wel. Dat zijn die echte dingen die als bron hebben het ware geloof. Die als norm hebben Gods heilige wet. Die als doel hebben de eer van de drie enige God. Die echt goede dingen die je kunt aanwijzen ook in het leven van Gods kinderen. Waarom kunnen die nu niet voor God bestaan? Waarom kun je daarmee niet voor God verschijnen? Waarom is het nou te kort? De heidenen, die brachten offers om de goden tevreden te stellen. Heidendom, offers voor de goden. Dan wordt de godheid ons gunstig gezind. Nou gemeente, er zijn wat christenen binnen en buiten de kerk. Die eigenlijk denken met al hun vrome praatjes en daadjes God tevreden te stellen. Om daarop te kunnen leunen. En straks hun hoofd neer te kunnen leggen. Nou ja, ik haal geen 9 of 10 op mijn geestelijke rapport. Maar een 6 minnetje dan tenminste. Net voldoende om de hemelpoort in te gaan. Onze vader hebben het natuurlijk tegen Rome. De Roomse kerk. Dat voelt u wel, anders hadden ze nooit zoveel taal eraan gegeven. Maar gemeente, ik denk dat het erg actueel is. En dat we in een tijd leven, dat smart mijn hart, dat nog nooit de radicale doodstaat van de mens zo openlijk of bedekt, schijnvroom, gelogend is als vandaag. Dat eenzijdige godswerk zonder ons in ons, daar moet u niks van hebben. En ik ten diepste ook niet. En dat is aangrijpend. En daarom die vraag. Daarom ook dat scherpe antwoord, dat duidelijke antwoord. Waarom kunnen onze goede werken nou niets betekenen? En dat snijdt het troostboek alles af. En die zegt eigenlijk, als je dat nou met een paar woorden moet zeggen, jongeren, het is allemaal te kort. Daarmee kun je voor God niet bestaan. Je zult zakken voor dat examen, voor die heilige rechterstoel. Je zult weggewezen worden voor die grote witte troon. Als je daarmee denkt voor God te gaan verschijnen. En dan zeggen ze dat heel stellig, hè. Daarom. Ook heel beslissend. Misschien zegt je vader of moeder het ook wel eens. Je hebt vragen en dan zegt tenslotte daarom. Punt. Maar nu staat er nog wat achter. Daarom. Wat dan precies? Dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen. En de wet van God in alle delen stukken gelijkvormig zijn moet. En dat onze beste werk in dit leven, alle onvolkomen met zonde bevlekt zijn, gaat eigenlijk over twee dingen. Dan merkt u toch dat we een stuk der verlossing zijn. Nou wordt er antwoord gegeven door een mensje die godskennis heeft. En door een mensje die zelf kennis heeft. Eerst godskennis. Dat is het eerste stukje van het antwoord. Mens, je komt straks voor Gods gericht. Je komt voor de rechterstoel. En wij kunnen een heleboel bedenken, gemeente. Op weg en reis naar die rechterstoel. En je kan een heleboel proberen mee te slepen naar die rechterstoel. Maar je staat daar straks. met lege handen. Met lege handen, je kan voor God niet bestaan. Als je nou dingen meebrengt voor dat gericht van God. Want als je iets mee wil brengen, dan staat het er. Dan moet het gans volkomen zijn. Helemaal volmaakt zijn. Alles wat je dan denkt te hebben, moet volkomen zijn. Zonder enig smetje. Zonder enige vlek. Zonder enig tekort. En het moet in alle delen overeenkomen met Gods heilige wet. Het kan wel eens heel wat lijken, hè. Je kan een heel braaf en net christelijk leven hebben. Maar gemeente, als de Heer nou in je leven komt, is dat nou gebeurd, dan doorleef je het. Wij zijn alle als een onreine. Onze gerechtigheden zijn aan een wegwerpelijk kleed. Wij vallen alle af als een blad. Onze misdaden voeren onze ene weg. Als een wind. Onze beste werken, alles wat wij denken te hebben, die goede werken, die zijn onvolkomen. Die kunnen voor het aangezicht van God niet bestaan. Want het moet volkomen zijn. Zonder enig gebrek. En zonder enig tekort. Lieve gemeente, ben er niet zo gerust op dat u dat allemaal doorleefd hebt. De Bijbel is er zo helder over. We lezen in Job. Mag ik dan één voorbeeld geven? In Job. Daar staat, hoewel de mens als het veulen van een woudezel geboren is. De mens, elk mens staat er, vanuit de grondtaal, is als een wilde ezel, een woudezel, is dus beestachtig. Nou, ik ben heel bang dat er heel wat mensen die dat niet willen geloven. Die tekst hebben ze uit de Bijbel geschrapt, maar het staat er. Wij worden op het diepst vernederd. Elk mens wordt geboren als een woudezel, een wilde ezel. En als je dan de kanttekening gaat lezen, dat betekent dat je onvernuftig bent. Dat betekent dat je dwaas bent. Dat betekent dat je het nooit met God eens bent. Dat je een tegenspreker bent, een bedweter. Wij zijn een beest voor God. Ik wil u nu zwarter maken dan dat u bent. Maar zo staat het in de Bijbel. En als je daar nooit onder gebogen hebt, dan moet je maar echt smeken om het licht van Gods geest, om licht te krijgen op dat doodsbestaan. En ik ken u zo goed daarin. Want hier staat ook een dominee, jongere, mag je best weten. Die heel vroom was, van jonge jaren af. En altijd goede boeken las en bekeringsgeschiedenissen. En heel veel wist. En voor zover ik weet, nog nooit de naam van God misbruikt heb. Nooit. En een afkeer had van alles wat de Heere mishaagt. Maar toen mij Gods geest aan mezelf had ontdekt. Als je als vrome fariseer ontdekt wordt aan dat doodsbestaan, dan ga je buigen, ook onder dat woord. Heere, hier is die woudezel. Zo ben ik nou ook geboren. Zo wordt nou elk mens geboren. Een beest voor God. En mijn leven zal nooit meer de maat halen. Bij God is het volmaakt goede. Ik ben van mijn schepper afgevallen. In Adam een bondshoofd. Doe dat en gij zult leven. Mijn leven had nooit meer de maat. Dat ook mijn beste werken. Mijn beste werken. Dan kijk ik naar mezelf. Eerst kijk ik naar God. Gods kennis. Heere, u hebt recht op het volmaakte. Zonder enig gebrek. En gemeente, dat is op deze wereld nooit meer te vinden. Moet je maar niet van dromen. Wij verbeteren die wereld niet, echt niet. Wij verbeteren onszelf niet, gemeente. Wij verbeteren een ander niet. Echt niet. Wij zijn diep gevallen. Dat is ons doodsbestaan. En als je dan naar jezelf gaat kijken. Ja, wie ben ik nou eigenlijk? Hè? Mijn beste werken. Niet de slechtere en de slechtste, maar mijn beste werken. Als de mensen zeggen van kijk toch eens wat hij allemaal doet. Voor de Heer en zijn dienst. Kijk toch eens wat hij of zij allemaal doet. Aan vrijwilligerswerk in de gemeente. Ik vind dat soms ontroerend. Dat verdient een pluim of een lintje. Gemeente, het is onvolmaakt. Het is onvolkomen, staat er. Met zonde bevlekt. En als de Heer je ogen opent, vraag daar toch om. Dan ga je het zien. Dat je zelfs in die zogenaamd beste dingen gericht bent op jezelf. En niet op God. Als de Heilige Geest het laat zien, ik bedoel zijn eer niet. Ik verheerlijk zijn heilige naam niet. Jongens en meisjes, denk eens mee. Noach, nou ik kan me eigenlijk geen trouwer arbeider voorstellen als Noach. Want hij heeft geen 40 of 50 jaar gewerkt bij dezelfde baas. Maar 120 jaar. Hoor je het geklop van zijn hamer? Hoor je hoe dat hij bezig is? De ark moet je bouwen, Noach. Nou, hij begreep er niks van, maar in grote getrouwheid. 120 jaar heeft die prediker der gerechtigheid gewerkt aan de ark. Nou, die komt er wel hoor. Ja, hij mocht wel in de ark. Als je dan uit de ark gaat, nog maar heel kort uit die ark, dan ligt hij. Dronken is een tent. Een gemeente als de Heere nou Noach toe moest laten tot de hemel. Op grond van die 120 jaar timmeren. Was het eeuwig verloren. Maar gelukkig is Noach niet ingegaan. Maar zegt de Hebreeënbrief door het geloof. Ik steun in vrije gunst alleen. En daarom is Noach in de hemel. Mag ik anderen noemen? Die discipelen. Nou, laat ik dan de drie vooraanstaande discipelen noemen. De kinderen weten het wel, Petrus, Johannes en Jacobus. Ze hadden alles verlaten. Niet veel, maar alles verlaten. Jezus gevolgd. En dan in Gethsemane. Als er betaald moet worden. Als het recht van God, daar gaat het eigenlijk over in dit antwoord. Gods gerechtigheid. Als een recht voldaan moet worden. Waar zijn ze dan? Nou, alle drie liggen ze te slapen. Zo wordt Gods recht niet voldaan. Dat voelt u wel aan, gemeente. Ze zouden nooit de hemelpoort hebben in kunnen gaan. Had Jezus niet voor ons geleend, zingt de psalm. O, dan was het voor eeuwig verloren. Mag ik David nog noemen? Als de Heer het geeft, na de zomer hopen we die serie weer op te pakken. Het leven van David, jongeren, weer eenvoudige geschiedenissen. Ik hoop dat je er weer naar uitziet. De man naar Gods hart. De man naar Gods hart. Een hele vooraanstaande in het koninkrijk Gods. Jawel. Maar wat een ergerlijke zonde heeft die man naar Gods hart bedreven. De dingen die we weten. En er zijn ook nog een heleboel dingen die we niet weten. Die ik van u ook niet weet en die u van mij niet weet. Maar gemeente, als je daarmee zalig moet worden, zul je beamen, dan is het voor eeuwig kwijt. Waarom nou? Gemeente, als er nou iets van mij bij zou moeten, een nagelschrap van mij bij zou moeten, dan zou ik nooit kunnen zingen straks in de hemel. Ik ga toch zingen door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. En hier op aarde mag ik het wel eens zingen. U ook. Met diepe verwondering. Dat is het geheim van mijn leven. Dat ligt niet hier. Dat ligt in een drie-enige God. Dat is het antwoord op de eerste vraag. Op de smalle weg naar het leven. En dan de tweede vraag. De vraag naar belonen. En dan staat er in vraag 63. Hoe verdienen onze goede werken niet? Die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen. Hoe heb ik het nu? Zegt de vraagsteller. Verdienen onze goede werken dan niet? Die toch beloond worden. Kun je dat nou volhouden? Dat ze volstrekt onbruikbaar zijn. Terwijl de Heilige Schrift spreekt over loon. Nou jongeren, de Bijbel spreekt over loon. Ik wijs zomaar op een paar dingen. De bekendste dingen. Vrees niet, Abraham. Ik ben uw schild. Uw loon zeer groot. Nou, de Heere zegt, ik ben je loon, Abraham. Je bent gekomen uit Ur der Chaldeeën. Je hebt geluisterd naar mijn stem. Je hebt alles verlaten. Ik heb je bearbeid door mijn lieve geest. Je mag de vader aller gelovigen genaamd worden. Ik ben uw loon. Kun je grote loon voorstellen? En Psalm 19. We hebben het gezongen vanmorgen. Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. En in Openbaring, ik kom haastiglijk en mijn loon is met mij. Om een iegelijk te vergelden, zoals een werk zal zijn. Gemeente, er is loon. God is een beloner. En dat is ook zo, want het antwoord begint deze beloning. De Heere wil nu en straks goede werken belonen. Niet zoals in een boekje vaak staat. De deugd wordt beloond en de ondeugd wordt gestraft, is geen wiskunde. Nee, deze beloning, die geschiet niet uit verdiensten, omdat ik het waard ben. Nee, maar uit genade. Deze beloning. Gemeente, we hebben samen Lucas 17, Marcus 20, die geschiedenis gelezen. En dat gaat over die beloning. De kinderen weten het wel, hè? Dan zijn er allerlei arbeiders die in de wijngaard worden gestuurd. Zwaar werk. Heb je het wel eens gezien? Als je in vakantietijd in het buitenland bent, die prachtige wijngaarden tegen die zuidelijke hellingen van de bergen. Nou, dat is zwaar werk. En zeker als het dan warm is in het Midden-Oosten en dan kruipend. Tegenwoordig zijn er veel hulpmiddelen. Maar dan tegen die hellingen op en dan die mijnstokken verzorgen, dat is zwaar werk. Het onkruid weghalen. Alles wat niet goed is, wegnemen. Zodat alles een voortgang mag hebben. En dan zijn er mensen gehuurd, 's morgens vroeg. Voor een dagloon. En die hebben de hele dag gewerkt. De hitte van de dag. Vermoedelijk een korte siesta tussen de middag en pauze. En dan weer voort totdat de avond gaat vallen. Een lange werkdag. Er zijn er mensen geweest die zijn pas later op de dag. Die hebben eerst uitgeslapen. En die zijn later op de dag zijn ze geroepen in de wijngaard. En er zijn mensen die pas 's middags geroepen zijn. Later op de middag. Een uur ongeveer voor het donker. Want die hebben maar 1 uurtje in die wijngaard gewerkt. En dan komt die baas. En dan wordt die eerste geroepen die het kortst gewerkt heeft. En ze staan er allemaal omheen en ze zijn best wel een beetje benieuwd. Hoeveel zal die krijgen? Misschien hebben ze de rekening al gemaakt. Een 1/8 misschien. En die krijgt dan een heel dagloon. En dat is ontzaglijk veel natuurlijk als je maar een uurtje gewerkt hebt en dan een heel dagloon. En dan komt die tweede, die heeft veel langer gewerkt. En die zal wel meer krijgen. Nee, 1 dagloon. Precies hetzelfde. Nou ja, goed. Het is rijk betaald natuurlijk. En dan de volgende. Een heel dagloon. En dan tenslotte komen diegenen die de hele dag in die wijngaard geweest zijn. Ze krijgen 1 penning. Een heel dagloon. Wonderlijk is dat, hè. Kunt u dat nou begrijpen? Dat de Heere sommige van zijn kinderen al heel jong roept uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat ze een heel leven lang dicht bij de Heere geleefd hebben met vallen en opstaan. Niet volkomen, dat zal helder zijn. En ze worden beloond met datzelfde loon. Dat die moordenaar aan het kruis krijgt, die in het laatste van zijn leven nog dat gebed uitroept. Wees mij genadig. Gedenk mij, als je in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Is dat nou eerlijk? Is dat nou eerlijk dat Manasse als een beest geleefd heeft? Laten we maar eerlijk zijn, hè? Hij heeft het uitgeleefd. Elk mens moet het inleven. Als een beest geleefd. Een wilde woudezel. Omdat nou die Manasse bekeerd wordt. Is dat nou eerlijk? Een gemeente. Dat is nou Gods vrijmachtig welbehagen. En in mijn beste ogenblikken. Dan zeg ik, amen, Heere. Wat u doet is goed. Wat u doet is goed. En tegelijk, jongeren. Ik zou maar niet wachten tot die laatste uren. Ik zou maar jong de Heere gaan zoeken. Want dat is toch het beste leven, hoor. Dat is toch het allerheerlijkste leven. En ze mopperen in die gelijkenis. Gods kinderen mopperen wel eens. Hier ook, ze gaan vragen stellen, pruttelen op de levensweg, die smalle weg naar leven. Maar als het erom gaat en als de Heere weer eens overkomt in hun leven, dan zijn ze het hartelijk met de Heere eens. En dan moeten ze stokoud worden. En dan hebben ze een moeilijk leven met veel verdriet en zorgen en vragen. Maar een leven dicht bij de Heere is het allerbeste leven wat er is. Deze beloning geschiedt niet uit verdiensten. Verdien niks. Ik heb u die Zuid-Afrikaanse uitdrukking wel eens genoemd, hè, die vertaling. Ons is maar slaven en ons verdient niks niet. Ja, dat is het. Ons is maar slaven en ons verdient niks niet. Gemeente, we raken de kern. Een kind des Heer is gekocht en betaald. Naar lichaam en ziel, zondag 1. Letterlijk en figuurlijk, het eigendom van Jezus Christus. Als nou alles van hem is, nou alles, dan is er niets verdienstelijks. Niets waar ik op leunen kan. Niets waar ik op steunen kan. En tegelijk, ja, ze worden wel beloond. Hè. Die werken worden wel beloond. Nu en in het toekomende leven. Nu. Gemeente, wat vrij heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen naar geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. Ik doe uw geboden oprecht en welgezind. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Als de Heer je een ogenblik van die vrede in het hart geeft. Het zijn zonder momenten. Als de Heer een ogenblik van die vrede in je hart geeft, dan wil ik met heel de wereld niet meer ruilen. En dan weet ik, Heere, dat is de beloning. Een blijk van uw liefde. Een blijk van uw gunst. En dat is meer dan de allerbeste, allerheerlijkste spijzen die ik op deze aarde kan krijgen. En straks, ja, Johannes schrijft erover in zijn zendbrief. Geliefde, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem gelijk zullen wezen. Want we zullen hem zien gelijk hij is. En die beloning, gemeente, kan ik u niet uitleggen. Ik zal zijn zoals mijn lieve meester. Ik zal eeuwig Gods lof bedoelen. Ik hoef nooit meer te zondigen. Ik zal eeuwig hem groot maken. Ik zal nooit meer achterom kijken. Ik zal alles vergeten zijn wat van deze aarde is. Is dat geen beloning? Om eeuwig de vreugde te kennen die daarin God is, naar waarde nooit te danken. Kom, de beloning is uit genade. En weet u, dat is zo troostvol. Weet u voor wie? Ja, niet voor mensen die denken, ik schraap zoveel bij elkaar. Heer, ik beteken zoveel voor u. En het valt me zo tegen eigenlijk. En dan moet ik er zo doorheen, zo diep doorheen. En dan word ik zo beproefd. En dan neemt u dat ook nog af. Nou, gemeente, als je zo gaat tellen, dan heb je een slecht leven. Maar ik ben ook bang dat je er dan niks van kent. Maar wat is het groot als je het weer eens zien mag. Het is genade. En eigenlijk, Heer, als het erom gaat, breng ik er maar weinig van af. Ik moet overal de dood opschrijven. Ik moet zo vaak zuchten, Heer. Dan heb ik het beste gedaan, gebeden. Was er nou niet beter dan bidden, gemeente? Dat je dan opstaat en dat je denkt, wat heb ik nou eigenlijk gebeden? Heere, was dat tot uw eer? Of was het in mijn verlanglijstje? Dan kun je wakker liggen. Ligt u wel eens wakker? En dan klacht alles je aan. Heer, het is zo onvolkomen. Ik heb zo'n diep verlangen om u te bedoelen. Breng er zo weinig van terecht. En dan is dit een troost, gemeente. Dat ik straks zal ontvangen, niet naar verdiensten, maar uit genade. Dat was het begin van mijn leven, genade. God schonk genade. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Opdat we zouden zijn als eerstelingen. Het is genade dat de Heere me niet moe wordt op die smalle weg naar leven. Dat hij je niet eruit stoot. En dat hij zegt, het valt me zo tegen. Hoe jij nou voor mijn aangezicht leeft, je brengt er niks van terecht. Er is zoveel ongeloof, de grootste zonde. Er is zoveel twijfel. Er is zoveel wereldgelijkvormigheid. Nee, het is genade. Het zal ook genade zijn. Als ik straks door die doodsrivier zal trekken. En als ik eeuwig God ga ontmoeten. En als de deur van genade open gaat, komt in. De vreugde die weggelegd is van voor de grondlegging der wereld. Gemeente, het is genade. En daarom na betrachting op zondag 23, het hoort er echt bij, hè. Ik zeg dat nog maar eens een keer, ik heb het vaker gezegd. Ik steun? Waar steun je nou op? Ware christen, ik steun op Jezus' genoegdoening in plaats van mijn verdiensten. Ik steun op Jezus' gerechtigheid in plaats van mijn eigen gerechtigheid. Ik steun op Jezus' heiligheid in plaats van mijn werkheiligheid of schijnheiligheid of wat dan ook. Gemeente, het is Jezus. Een ander scheen. Kent u nou dat leven? Kent u nou dat leven wat zichzelf altijd moet veroordelen? Wat ook die vraag wel eens stelt. En wat in de beste ogenblikken mag zeggen, zo is het. Deze beloning geschiedt niet uit verdiensten, maar uit genade. Dat is de tweede vraag. En dan staat er nog een derde vraag. Maar eerst gaan we samen zingen. Met Psalm 128, vers 1. U mag men zalig heten. En vers 3. Dit lot is u beschoren. 1 en 3 van Psalm 128. Drie vragen op de smalle weg ten leven. De vraag naar verdiensten, de vraag naar belonen, de vraag naar misbruiken. Dan staat er een indringende vraag, maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? En dat is een argument wat door Rome, maar ook door remonstranten, heel vaak te bedden werd gebracht. Als je het nou zo benadrukt, en als je nou zo alles afsnijdt waarop je niet kunt leunen en steunen op weggereis naar de eeuwigheid, krijg je dan geen zorgeloze of goddeloze mensen. Zorgeloos. Dat mensen zeggen, ja, wat doet het ertoe? Als ik voor nooit voldoe aan Gods wet, een eisend recht, dan maakt het toch niet uit hoe ik leef. Als ik bekeerd moet worden, dan word ik het wel, wat ik ook doe of laat, zorgeloos. Of goddeloos, dat mensen gewoon uitspatten in zonde. Dat kan heel echt, heel goddeloos, bruut. Kan ook heel geraffineerd. De duivel is erg bezig in onze gezindte om heel geraffineerd alles wat echt toch wel volkomen zekerheid heeft, maar vraagtekens achter te zetten. Zou daar echt zonder in zitten, stij niet zo aan. Het valt wel mee. Het gaat om de kern, zeggen mensen. Als de kern nou maar deugt, nou dat uiterlijke. Gemeente, dat is goddeloos. Als goede werken nou onbruikbaar zijn tot zaligheid en onverdienstelijk, maak je dan niet van die zorgeloze en goddeloze mensen? Is die leer van de rechtvaardiging van de goddeloze, is dat dan niet gevaarlijk? Dan staat er met grote nadruk, nee, zij, die leer van zondag 23 maakt geen zorgeloze of goddeloze mensen. Wel nee, zij, het is onmogelijk. Dat is echt onmogelijk. Wat dan precies dat? Dan komt er een mooie zin. Dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen. Vruchten de dankbaarheid. Nee, zei hij. Gemeente, van nature zijn we zorgeloos en zijn we goddeloos. Echt waar hoor. Woudezels. Beest bij God. Dat zijn onvernuftig. Dat komt talloze keer in de Bijbel voor. Nou, u zoekt het maar eens na. Ik heb erover geschreven volgende week in ons weekblad. En onder de indruk daarvan gekomen. Onvernuftig, en dan kan dat vertaald worden als beestachtig. Talloze keren staat in de Bijbel dat we onvernuftig zijn voor God, beest voor God. Dat zijn de doodsvruchten van de duivel. Maar als de Heere werkt in mijn leven, dan wordt echt alles anders. Hier staat als ik Christus ingeplant word. Niet als ik tot geloof kom op de hedendaagse manier, maar als ik Christus door de Heilige Geest word ingeplant. Dat Gods werk door de wedergeboorte. Door een waarachtig, een echt geloof. Die bijvoeglijke naamwoorden staan er steeds voor. Een echt geloof ingeplant in Christus. Dan is het onmogelijk dat ik doodsvruchten langer alleen voortbrengt. Er zijn er nog wel. Misschien meer dan jullie zijn. Ja, dat baren wij, hè. De preek van vanmorgen. Maar er komt ook wat anders. Omdat ik uit God geboren ben. Dan zullen er vruchten der dankbaarheid zijn. Hoe komt dat nou? Omdat je zo hard werkt. Nee, dat is niet. Dat is niet. Al hoop ik dat je het wel doet. Kinderen des Heren, ware christgelovigen. Dat je er druk aan bent om een teer leven te hebben. En alles weg te doen wat zonde is. En wat goed gepraat wordt vandaag aan de dag. Moet je niet doen. Dan zul je een smet over de gemeente Gods halen. En een donkerheid over je ziel. Of misschien blijkt daaruit dat je bedriegen bent. Dat kan ook nog. Hoe komt dat dan? Dat is eigenlijk met één woord te zeggen. Jongeren, omdat er liefde is. Omdat de liefde is. Als de liefde in het spel komt. En dan verandert alles. Hè. Misschien ken je dat wel in je eigen leven. Dat je hele rare gewoonten had. En toen kreeg je verkering. Een relatie, zeggen ze vandaag. Ja, en dan die ander heeft daar een hekel aan. En dan laat je het om die ander. En als de Heere nou zijn liefde uitstort in een zondershart. Dan krijg ik zo'n haat. Dan krijg ik zo'n hekel. aan wat de Heere mishaagt, dan ben ik zo bang om hem te mishagen. En ik krijg zo'n verlangen om hem te behagen, dat ik alles laten wil. Een gemeente, de doodsvruchten van de duivel, dat is liefdeloosheid. Diabolos, dan stel jezelf in het middelpunt. Als ik maar aan mijn trekken kom en zo is het en ik ben benadeeld en je moest eens weten wat ze mij hebben aangedaan. Nou, leef maar een poosje voort. Dat eindigt bij de duivel. Maar liefde, gemeente, tot God, dat geeft liefde tot de naaste. Dat geeft liefde tot zijn woord, dat geeft liefde tot zijn dienst, dat geeft liefde tot zijn inzetting. Hoe lief heb ik uw wet, sinds mijn betrachting, de ganse dag. Nou jongeren, ik dacht vroeger, dat is een vergissing. Je kan de wet niet lief hebben, gij zult wel, gij zult niet. Nou, daar kun je geen liefde toe hebben. Als de Heere je hart werkt, Heere, alles wat u gezegd hebt, dat heb ik lief, want u hebt het gezegd. Ik spel het, want u hebt het gezegd. En zo lees ik het woord. En ik scheur er geen bladzijs uit. En ik ga nog meer onderzoeken. Dwaas die ik was, om te denken dat ik alles al wist. En je moet elke dag nog bijleren. En ten diepste mag dat liefde, dat liefdesverlangen gevoed worden. En hoe meer ik mag kennen van die middelaar, hoe meer ik in spoor van Gods geboden ga wandelen en ga leven. Nee, zeggen onze vaderen. Die leer maakt echt niet zorgeloos. En die maakt niet goddeloos. Ben je nou helemaal raar? Die geeft hartelijke liefde tot God en tot zijn dienst en tot alles wat van hem is. Ik zal hem nooit vergeten. Hem een helper heten. Al mijn hoop en al mijn lust. En dan is er dat boze bestaan. Wat overal vraagtekens achterzet. Gemeente binnen en buiten de kerk. En alles dat maar moet kunnen. Hè. Gelooft u het nog? Dat is het werk van de duivel die zo tekeer gaat, juist ook in onze tijd. Een teer leven. En een teer leven, zeiden ze vroeger, dat geeft straks een ingang in het eeuwige leven, die heerlijk zal zijn. En dan kunnen juist Gods kinderen, die over geen strootje heen kunnen stappen, en die zoveel dingen niet begrijpen van anderen, maar vaak hun mond houden, maar wel eens zich een eenzame mus op het dak voelen, dat tere leven zal straks blijken het heerlijkste leven te zijn. Ze zegt waar. Ik heb het ook verschillende keren al meegemaakt in het pastoraat. En dan is die doorgang door die doodsjordaan, die nooit makkelijk is. Hè? Want sterven is wel heel wat, gemeente, die donkere poort. Die eeuwige God ontmoeten. En dan een bevlekte zondaar te zijn, hoe trouw en hoe teer ik ook geleefd heb. Maar het blijkt, dat geeft toch een zoete ingang in die eeuwige heerlijkheid. Want de vrucht van de geest, ja, die wordt openbaar. En de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, gehoorzaamheid, langmoedigheid, dankbaarheid. En noem al de vruchten van de geest maar op. Gemeente, onderzoek het. Dat is het huiswerk. Draagt u nou wel of geen goede vrucht? En als je nou niet door wedergeboorte Christus bent ingeplant, dan draag je geen vrucht die God behaagt. Kan er wel op lijken? Kan er wel op lijken? Kan er best wel zo uitzien? Maar straks komt het openbaar. Maar als ik nou ingeplant ben, ingelijfd door een ware geloof, dan draag ik die vruchten van ootmoed en van geloof en van hoop en van liefde. En als die vruchten nou ontbreken, de Heere gaat nog door met zijn werk. Misschien dat u zegt, ik ben een woudezel van een mens. Er staat er van Esau. Vreselijk is dat. Een man die geweldige carrière maakte. Die steden bouwde. Die geweldig sterk en machtig was. Die welvaart bezat. En je zou denken, God zegent hem. Een woudezel van een mens. Een wilde ezel. Onvernuftig. Het zal toch wat zijn als je zo voor God moet verschijnen. Dan moet je alles achterlaten. Het zal toch wat zijn. Maar ook als je van die schijnvruchten kent. Die openbaar komen. Waar Gods kinderen vaak zoveel verdriet van hebben. Het is nog het heden van genade. Gemeente, u wordt geroepen tot geloof en bekering. U wordt geroepen tot dat wonderwerk. Wat u zelf niet kunt bewerken. Maar daar wordt u wel toe geroepen. dat het aan de genadetroon zou verbinden. Modde kom ik. Laat het dan zo zijn. Modde kom ik. Arm en naakt. Met lege handen. Tot die God die zalig maakt. En die nog van die verloren zondaren, goddeloos of schijnvroom, inlijft in de middelaar. Opdat ze door die druppel liefde, uitgestort in hun hart, hun leven zullen besteden in uw dienst. Opdat ze zouden doen met al die ware vromen die in de schrift tegenkomt. Die beginnen te leven naar al de geboden van God. Niet omdat het moet, omdat het hoort, maar om die te doen uit dankbaarheid. En als nou die vruchten daar mogen zijn, kinderen des Heren, dan mag toch wel eens leven in je hart. Ja, in ons oog is het altijd te kort, hè. Dan kun je wel eens denken, zou het wel waar zijn. Want de schijnvromer is gauw tevreden. Maar zo'n waarde God bearbeiden, die ziet ook het onvolkomen. Ik hoop dat u het veel voelt. Opdat u die middelaar zou benodigen. Opdat u leunend en steunend op zijn gerechtigheid zou reizen door de tijd naar de eeuwigheid. En soms mag het wonder wel eens zingen in mijn hart. Maar ik, als zo'n eeuwig wonder, zal als de olijfboom groeien in het huis des grote Gods. Ik zal in eer en godsvrucht bloeien. God is mijn steun en rots. Op zijn gunst mij toegezijd, vertrouw ik in eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is het zesde vers van Psalm 52. 52 vers 6 is onze slotzang. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.